Interne Keuken.
Radio 1.
2 jaar geleden belandde er op het kantoor van Interne Keuken een boek en dat heette De onvermijdelijkheid van een nieuwe wereldoorlog. Waarin Ingo Piepers, een Nederlandse oud-militair, uitlegt waarom volgens hem toen de derde wereldoorlog op punt stond van uit te breken.
Ah ja, dus 2 jaar geleden moest hij beginnen?
Nee, Ingo Piepers zei tussen dit en 2 jaar.
Maar dat is nu?
Dat is nu, ja. Ja. En 2 jaar geleden dachten wij van, ja, zo'n toekomstvoorspeller, zo'n onheilsprofeet, zouden we dat wel doen? We hebben die toen uitgenodigd, maar toen brak corona uit.
Ja.
En konden er geen Nederlanders over de grens komen. Hebben we de afspraak met Ingo Piepers afgebeld. En deze week dachten we, tja, er zijn dingen aan het gebeuren in de wereld.
Hadden wij geen boek over de derde wereldoorlog liggen?
Geen boek dat voorspelde wat er vandaag aan het gebeuren was. We hebben Ingo Piepers opgebeld en hij zit hier naast mij. Goedemorgen, Ingo
Goedemorgen,
Piepers.
Koen.
Ik kan mij niet voorstellen dat u er blij mee bent dat uw voorspelling uitkomt.
Nee, dit is een van de weinige keren dat ik liever geen gelijk heb.
Nee.
Dus inderdaad,
ja.
Dit zijn verontrustende ontwikkelingen.
Ja. Begrijpt u dat wij 2 jaar geleden een beetje achterdochtig waren toen we uw boek kregen en dachten van ja, zo'n...
Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Er zijn natuurlijk veel wat worden genoemd onheilsprofijten.
Ja.
Ik reken mezelf overigens niet tot die categorie. Ik heb dit probleem heel anders benaderd. Ik zal dat zo meteen uitleggen.
Ja.
Maar ik begrijp de skepsis. En vanuit een wetenschappelijk oogpunt gezien moet die skepsis er natuurlijk ook zijn.
Ja, en u heeft er geen bezwaar tegen dat u tegengesproken wordt, want zo werkt de wetenschap nu eenmaal.
Zo werkt de wetenschap en zo komen we ook verder.
U beschouwt zichzelf als wetenschapper. Hè? U bent oud-militair.
Ja.
U heeft de oorlog aan de lijven meegemaakt als Nederlandse militair in Sarajevo in de jaren 90?
Ja, dat klopt. In 1995 was ik uitgezonden met een multinationale reactiemacht bestaande uit Fransen, Britten en 200 Nederlanders. Ja. En zijn ingezet bij Sarajevo.
En u bent teruggekomen en toen heeft u beslist, ik wil meer weten over de systematiek, de dynamiek die achter oorlogen zit. En u bent gaan studeren. U bent gaan, wij noemen dat hier doctoreren. In Nederland noemt men dat promoveren, geloof ik. U heeft een studie gemaakt over 500 oorlogen in de loop van de geschiedenis.
Ja, wat ik had bedacht is, ik dacht dat, ja, oorlogen, ja, uiteraard dat kennen we. Maar ik stelde mij de vraag, als het gaat over oorlogen en oorlogsdynamiek, dus meerdere oorlogen, op de langere termijn gezien, zit daar dan niet een of ander patroon in? En ik dacht ook nog, om dat te objectiveren, dat ik dan voor mijn analyse gebruik maak van data. En dan kom je bij een database terecht van Europese oorlogen, maar ook mondiale oorlogen. Die werd opgezet, die startte rond 1500. En ik heb die data benaderd vanuit nieuwe inzichten in de werking van complexe en dynamische systemen. Met de vraag, ja, wat zie je nou als je door die bril naar die data kijkt?
Ja.
En dan blijkt inderdaad, daar lijkt het op, dat daar patronen in zitten. Dat er tussen 1480 en 1945 4 oorlogscycli waren, die steeds korter in de tijd waren. En die zo'n cyclus heeft een soort standaard opbouw.
Ja.
Een relatief rustige periode met kleine oorlogjes wordt dan gevolgd door een systeemoorlog, een systeemcrisis, waarin het systeem zich gaat resetten. En dan ontstaat er een nieuwe internationale orde en dan kunnen we weer even verder.
Ja. En u ontdekt daar een systematiek in die in 4 golven gaat. En u heeft daar een boek over geschreven. Maar dat boek begint niet met uw eigen hypothese, maar met een beschrijving van hoe er klassiek over oorlogen wordt gedacht. Want er is dan natuurlijk al heel vaak, er is al heel hard gestudeerd op oorlogvoering,
ja,
en de logica daarvan. En ik dacht eigenlijk ook op die klassieke manier die ik in uw boek heb gelezen. Namelijk, waarom begint een oorlog? Ja, dat heeft te maken met politieke beslissingen.
Ja.
Dat heeft heel vaak te maken ook met de persoonlijkheid van politieke leiders. Van Hitler, Churchill, Poetin zal ik er maar bij.
Ja.
Bij dat soort van aspecten. Met spanningen in de samenleving, met sociale spanningen, met onvrede, dat soort van dingen. Dat is de klassieke benadering van waarom begint een oorlog.
Ja, goed, wat dit onderzoek laat zien, dat er als het ware onderliggend een dynamiek is, een autonome dynamiek die een eigen functie heeft. En misschien is het wel interessant om te kijken hoe dat met bijvoorbeeld corona zit. Daar weten wij nu ook van dat er infectiegolven zijn.
Ja.
Die zijn redelijk gedetermineerd. Op basis daarvan kun je bepaalde voorspellingen doen. En bij die golven, en afhankelijk van waar we in zo'n golf zitten, daar horen dan politieke besluiten bij en ook een sociale dynamiek. En wat je dus eigenlijk ziet, onderliggend is er een zekere autonome, enigszins gedetermineerde dynamiek. En daarboven, noem ik daar even, vinden dan die sociale en politieke processen plaats, inclusief die oorlogen zelf.
Oké, okay, dus om het met corona te vergelijken, inderdaad, een epidemie, een pandemie, daar zitten bepaalde biologische wetmatigheden achter, waar je niet aan kan ontsnappen, maar je kan met politieke beslissingen daar wel die proberen te verzachten of proberen te voorkomen zelfs, maar de wetenschappelijke dynamiek die daaronder zit, daar ontsnap je niet aan. En met oorlog is het hetzelfde.
Ja, dat lijkt dan zo te zijn dat die dynamiek autonoom is. We hebben dat ook nooit gezien. En ik denk als je dan daar iets mee wil, in de zin van preventie, dan moet je eerst gaan begrijpen wat daaronder, in die onderliggende dynamiek, gebeurt. Maar het is ook belangrijk om dat we ons realiseren dat die oorlogsdynamiek een functie heeft. In die tijd was Europa in belangrijke mate de kern van wat nog niet helemaal een mondiaal systeem was. Toen dat begon, die cycli, bestond Europa uit zo'n 300 mini-staatjes.
U heeft het nu over voor de 15e eeuw.
1480, 1500. Ja. Bestond Europa uit 300 mini-staatjes. Die waren heel divers. Het was een soort los netwerk met 83 miljoen inwoners in Europa. Mm-hmm. 1939 waren die 300 mini-staatjes uitgegroeid tot 25, 30 staten. Allemaal met eenzelfde structuur. Zo'n staat was ook ingericht om eigenlijk ook wel oorlog te voeren. Elke staat had een gecentraliseerd gezag met een leger. En bestond uit 540 miljoen inwoners. Dus wat je ziet is dat die oorlogsdynamiek een regulerende functie lijkt te hebben, ook in dat proces van sociaal vergroting. Ja.
Ik las dat in uw boek. Ik vond dat allemaal zeer theoretisch en hypothetisch. Tot ik aan het hoofdstuk kwam waarin u zegt van, wacht, laat ons even Europa vergeten en laat ons kijken naar Papua-Nieuw-Guinea.
Ja.
Het is een beetje vreemd. Dat is dan een samenleving die zo ver van ons afstaat dat het gemakkelijker is om het te begrijpen hoe het daar werkt. Legt u even uit Papua-Nieuw-Guinea erbij sleurt.
Ja, de vraag is natuurlijk, waarom ontstaan die golven dan nu? Mm-hmm. En waar het om gaat is dat er bepaalde omstandigheden moeten zijn in dat systeem, een bepaalde connectiviteit in dat netwerk, om dat überhaupt mogelijk te maken. En ik vond in een onderzoek wat was gedaan naar oorlogen in de binnenlanden van Papua, daar bleek dus ook een bepaalde regelmaat in te zitten. Daar waren stammen, die waren hoge mate afhankelijk van de ondersteuning, de draagkracht van hun leefomgeving. Mm-hmm. En dat werd gereguleerd, in feite ook door oorlogen. En dan zag je een dynamiek terugkomen van ongeveer 10 jaar... waarin er een soort kleine herschikking plaatsvond. En daar speelde dan, dat klinkt allemaal heel raar, varkens een bepaalde rol in. Omdat die een bepaalde functie hadden, waardoor die dynamiek tot... Dat klinkt allemaal vrij bizar, maar waar het op neerkomt is, daar was een netwerk. Daar was afhankelijkheid van een omgeving. Tussen die stammen die autonoom waren, bestond een bepaalde regulering. En die was ook nodig, omdat die draagkracht van die leefomgeving zo beperkt was. En in die zin zijn er vanuit een systeemperspectief bepaalde overeenkomsten. De reden dat ik dat voorbeeld laat zien is precies wat, om het duidelijker te maken, dat het op zich niet uniek is dat die patroonvorming ook in oorlogvoering kan plaatsvinden. Net zoals ik net al zei, als het gaat over infecties en ook in onze economie kennen wij natuurlijk een golfbeweging. En daar hoort een bepaald gedrag bij. Zitten wij in een economisch neergaande lijn, ja, dan hebben wij collectief een ander koopgedrag dan dat we in plaats van dat we in een periode van groei zitten. Dus eigenlijk wat ik daarmee wil uitleggen is, het fenomeen cycli en golven, dat hebben wij niet voor mogelijk gehouden of nog niet gezien als het gaat over oorlogsdynamiek. Dat is een fenomeen dat in andere, ja, ik noem het even takken van sport, de economie, in ecosysteemtheorieën, ook als het gaat over infecties, is dat bekend.
Ja.
En wat nu nieuw is, er zijn indicaties, althans dat beweer ik, met enige voorzichtigheid, dat ook het geval is als het gaat over oorlogen.
Ja.
En in alle gevallen, als je dan kijkt waar gaat dit dan over in het geval van die groep, gaat het over distributie van infecties, van virussen, van welvaart in de economie. En in het geval van oorlogen gaat het over, over spanningen en gaat het over oorlogvoering en regulering van een groeiproces wat in Europa heeft plaatsgevonden.
Ja. En kan u dan één golf beschrijven? Hoe verloopt zo'n golf tussen twee grote systeemoorlogen? Want dat is het begrip dat u introduceert. In de loop van de Europese geschiedenis hebben we 4 systeemoorlogen gehad. De 30-jarige oorlog, de Napoleontische oorlogen, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog.
Ja, kijk je naar het einde van de Napoleontische oorlog, het congres van Wenen, dan worden er afspraken gemaakt hoe staten met elkaar omgaan. En grootmachten, dat zijn staten met een behoorlijke machtspositie, hebben daar natuurlijk een belangrijkere stem in en ze hebben daar grotere belangen bij. Dan komt er een internationale orde tot stand. Die functioneert dan tot zekere hoogte. In het begin, ja, de kaarten zijn net opnieuw geschud, zijn er weinig verstoringen, maar het begint te piepen en te kraken. Waarom gaat het piepen en kraken? Het heeft te maken met rivaliteiten tussen die staten. Zoals wij ook weten, grootmachten komen en gaan. Die hebben hun eigen levenscyclus. Dus dat dwingt ook alweer tot een soort van herordening. En dan is er natuurlijk altijd sprake van onderliggend van bevolkingsgroei. Er komen steeds meer mensen, die moeten allemaal eten. Dus je ziet dat dat netwerk en dat systeem is voortdurend onderhevig aan verandering. En staten, ja, die hebben soevereiniteit. Het is een anarchistisch systeem. Dat wil toch zeggen dat elke staat verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid. Het vervelende in zo'n systeem is ook nog eens dat de veiligheid voor de ene staat is de onveiligheid voor de andere staat. Dus daar zit ook een soort feedbackmechanisme in wat een soort versterkend effect heeft. Nou, al die omstandigheden leiden ertoe dat zo'n internationale orde op een gegeven moment opnieuw georganiseerd moet worden.
Omdat de druk te groot wordt.
Omdat de druk te groot wordt. En nou ga ik even. Nou goed, daar kwam de Eerste Wereldoorlog uit voort. Maar om het nu even wat actueler te maken. De Tweede Wereldoorlog, dat was de vierde systeemoorlog, heeft de eerste echte mondiale internationale orde opgeleverd. De Verenigde Naties. Uh-huh. En ook nu zie je dat dat begint te piepen en te kraken, nog los van het feit wat er specifiek in Europa gebeurt. Engeland en Frankrijk zijn permanente leden met een vetorecht in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Die positie hebben ze overgehouden, gekregen in 1945... naar aanleiding van de uitkomst van de vierde systeemoorlog, de Tweede Wereldoorlog. Maar als je nu de vraag stelt, als je dan nu kijkt, horen die daar eigenlijk nog in thuis? Dan kun je daar wel een vraagteken bij.
Frankrijk en Groot-Brittannië. Of die
maar
nog thuis
Frankrijk en Groot-Brittannië.
Of die nog bij de grootmachten horen.
Dan zou je toch echt zeggen, dan moet je aan India denken.
Oh, ja,
dan
ja.
Moet je misschien aan Indonesië denken. Misschien aan Brazilië. Het hele probleem nu is, als het gaat over de reorganisatie van de Verenigde Naties. Ze hebben een vetorecht. Datzelfde Engeland en Frankrijk zullen natuurlijk altijd een wezenlijke verandering van die structuur blokkeren. Maar dan is wel de vraag, hoe komen we dan wel tot een nieuwe organisatie? Want op een gegeven moment is toch aan de orde, ook als je ziet wat er nu gebeurt. Hoe komen we bij een VN 2.0?
Ja.
Waarbij hersteld is.
Want dat is het mechanisme dat u beschrijft. Hè. Dus na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, die twee systeemoorlogen, had het systeem van staten eigenlijk min of meer afgedaan en kwam er een superstaat, of een poging tot een superstaat,
in Europa,
de Verenigde Naties.
Nou, wat je ziet is dat de Tweede Wereldoorlog had twee effecten. Feitelijk was het een soort implosie van Europa.
Ja.
En Europa maakte bijna een stap naar een eenheidsstaat. Maar door de Koude Oorlog liet dat proces van verdere integratie op zich wachten tot 1991. En dan zie je na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie dat die beweging en ruimte ontstaat. Maar met de implosie van dat Europese statensysteem vond er een opschaling naar een mondiaal statensysteem plaats, waarin dat nieuwe Europa een heel andere plaats kreeg dan het oude Europa dat eigenlijk alles domineerde.
Ja.
Nou, dat mondiale statensysteem, die afspraken, hoe die staten met elkaar omgaan, dat is vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties.
En dan start er dus een nieuwe golfbeweging na de Tweede Wereldoorlog,
ja,
waar we nu merken dat dat internationale systeem eigenlijk kraakt en schuift en niet meer functioneert.
Nou, wat ik dus heb gedaan op basis van die inzichten van die vier cycli en die structuur die daarin lijkt te zitten, heb ik gekeken naar de oorlogsdata vanaf 1945 tot nu en heb mij de vraag gesteld, als dat systeem, dat Europese systeem, die cycli produceerde en op die manier groeide, zien wij dat dan ook weer terug op mondiale schaal nu? Dan zie je een soortgelijk golfbeweging in oorlogsactiviteit. Dan heb ik het over die kleine oorlogen. En dan zie je ook dat we eigenlijk een aanloop aan het nemen zijn, als je dat extrapoleert, naar een volgende systeemoorlog. En daar komt de voorspelling vandaan op basis van die extrapolatie, net zoals eigenlijk ook klimaatwetenschappers dat doen als het gaat over het gedrag van het klimaat, dat in 2020... plus of min 2 jaar, we in een kritieke toestand komen.
Ja.
Dat wil zeggen een toestand waarin zo'n systeemcrisis met een systeemoorlog aan de orde is. Ja. En dan is de inzet een reorganisatie.
En dan is de vraag, is vorige week systeemoorlog begonnen? Is Poetin met die systeemoorlog begonnen?
Nou, dat is nog steeds de vraag, maar het is wel een indicatie dat we die kant op gaan. We zien nu in Europa ook dat er uiteraard een conflict is en er is een oorlog met Rusland in de Oekraïne. Je ziet ook dat Europa in een soort crisis komt en er allerlei wezenlijke veranderingen plaatsvinden. Ja, ja, ja. Hè? Duitsland stapt af van zijn terughoudende positie. Finland en Zweden overwegen lidmaatschap van de NAVO. Ook in de Europese Unie denkt men toch anders over hoe we nu verder moeten en wordt toch al gesuggereerd, moeten we nou niet de Oekraïne in het vooruitzicht stellen dat ze ook lid kunnen worden van de Europese Unie? Dus je ziet, die hele Europese structuur komt in beweging. Er gaan dingen veranderen. De hele veiligheidssituatie is fundamenteel veranderd.
Ja, ja. En een aantal dingen die vanzelfsprekend leken, zijn plots op een week tijd heel labiel geworden. Ja.
Ja, kijk, en of dit nu verder escaleert, laten we hopen van niet. Ik denk dat het verstandig is om daar toch, om dat in ieder geval niet uit te sluiten, dat scenario. Want stel nu dat China bijvoorbeeld nu bedenkt van ja, wij willen Taiwan terugpakken. Althans, dat roepen ze zelf met zoveel woorden. Mm-hmm. Kijk, als ze dat willen doen, dan is dit wel een geschikt moment. Om de doodsimpele reden, Amerika moet dan haar krachten verdelen, ja, tussen Europa en Azië. En Poetin heeft daar belang bij. China, als ze dat ook waar willen maken, hebben daar belang bij. Dus die zouden gemeenschappelijk kunnen optrekken. Nou, daar maken de Amerikanen en de Europeanen zich zorgen over. China neemt een wat dubbele positie in als het gaat over Rusland nu. In de Chinese staatsmedia zijn ze er allemaal vrij duidelijk over en is dat allemaal vrij pro-Poetin. Maar dat is natuurlijk zorgwekkend. En zo'n oorlog nu ook in Europa, de NAVO grijpt niet in. Maar een klein incident kan snel escaleren. En we weten natuurlijk ook niet wanneer Poetin eigenlijk stopt.
Wat ik griezelig vind aan uw analyse is dat het is een fatalistische analyse. U zegt in de dynamiek van oorlogen zit een golfbeweging. En of je nu te maken hebt met een Churchill of een Hitler of een Poetin, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Politieke beslissingen doen er niet zo toe. Die systeemoorlog, vermits het een cyclus is, die komt eraan. Je kan die niet vermijden. Of begrijp ik het verkeerd?
Dat is inderdaad het geval, maar ik vind het woord fatalistisch vind ik niet helemaal op zijn plek.
Want ik hoop dat het.
Nou, kijk, ik denk ook.
Is aan
en,
dat,
en dan geef ik er een positieve draai aan. Ja, ja, ja. Als zo'n crisis en zo'n herordening aan de orde is en je weet dat, doe er dan je voordeel mee. Dat is natuurlijk een beetje makkelijk gezegd. Het betekent een hoop ellende. Maar er zijn nu ook kansen. We kunnen natuurlijk nu ook.
Maar wacht even. U zegt niet, probeer die systeemoorlog te voorkomen.
Want natuurlijk moet je oorlog proberen te voorkomen.
Ja, systeemoorlog.
Die moet je proberen te voorkomen. En als we naar een VN 2.0 willen of een nieuw Europa, ja, laten we dat dan doen met een verstandig gesprek en niet met een hoop wapengekletter. Vanwege de ellende die dat uiteraard oplevert. Maar zo zit de wereld toch niet in elkaar, hebben we nu weer ontdekt.
Ja, juist, ja.
Dat is op zich geen verrassing als je terugkijkt naar de geschiedenis. Dus vanuit het standpunt van ja, die dingen gebeuren, we moeten het voorkomen en voor het geval we niet slagen, moeten we erop voorbereid zijn om met die crisis op een verstandige manier om te gaan. We kunnen nu een slag maken met een verdere ontwikkeling van de Europese Unie, bijvoorbeeld richting een federatie. We kunnen nu misschien wel Europa, afhankelijk van de uitkomst van die oorlog, want Poetin zal toch op een gegeven moment, neem ik aan, dat houdt een keer op, kunnen we dan misschien Rusland juist betrekken bij Europa en kunnen we in die zin een aantal verbeteringen doorvoeren met een langdurige positieve impact.
Ja.
En
ja, ik denk want in uw systeem is die systeemoorlog het punt waarop de internationale orde wordt herschikt.
Ja.
Maar uw analyse voorspelt niet hoe die gaat herschikt worden. Hoe die gaat herschikt worden, dat is wel het gevolg van politieke beslissingen.
Dat is van... En de uitkomst van... Kijk, als je kijkt naar het verloop van de Tweede Wereldoorlog... Kijk, we moeten ons één realiseren, even één stap terug. Een systeemoorlog is een waardenoorlog. Een systeemoorlog levert een nieuwe internationale orde op. Het is niet vanzelfsprekend, het was ook niet vanzelfsprekend, dat een VN 2.0 dezelfde waarden uitdraagt die wij hebben. Als de Tweede Wereldoorlog anders was gelopen, de landing in Normandië was mislukt, of hij was later en de Sovjet-Unie was opgerukt tot Amsterdam en Brussel, dan hadden wij misschien wel in een verenigd communistisch Europa geleefd.
Ja.
Dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen.
Dat zou ook een oplossing van de spanningen geweest zijn, maar in een heel andere richting.
Precies, want dat is natuurlijk het groeiproces. Gaat namelijk wel richting eenwording. In eerste instantie Europees, straks mondiaal. En waarom is die eenwording op zich zo logisch? Omdat als wij samen dingen samen doen, kunnen we natuurlijk veel beter samenwerken en levert ons dat allemaal steeds meer op. Ja. En het is wel zaak dat wij natuurlijk ervoor zorgen, en dat klinkt een beetje dramatisch, als het komt tot een systeemoorlog, dan moet je die wel winnen. Want je wil dat jouw waarden, de Europese waarden, goed verankerd worden in een VN 2.0. Dus er staan wezenlijke dingen op het spel. Dit klinkt dramatisch. Ik zeg ook niet dat het zo gebeurt. De geschiedenis laat zien tot op heden dat dat helaas het mechanisme was. Maar het is wel verstandig om daar op te anticiperen wat de risico's zijn, de bedreigingen zijn, hoe we daarmee omgaan.
Ja.
Maar ook toch wel de kansen en de mogelijkheden om op langere termijn een goede draai aan allerlei processen te geven. Kijk, in het handvest van de Verenigde Naties is vastgelegd dat het hele kolonialisme dat moet ophouden. Dat was een Amerikaanse idee in eerste instantie, uiteraard niet van Europese staten. Dat is vastgelegd, dat is geïmplementeerd. Zo'n volgend handvest, als dat er komt, is natuurlijk ook een gelegenheid om bijvoorbeeld, en ik denk dat je zo moet gaan denken, bindende afspraken te maken hoe wij met klimaatverandering omgaan. Dat is natuurlijk nu ook een onderhandelingsproces wat niet het nodige tempo oplevert om een hoop ellende te voorkomen. Maar dat zijn wel momenten om met elkaar hele grote, belangrijke afspraken te maken die de mensheid als geheel raakt of de toekomst daarvan gaat bepalen.
Dat is wel heel positief gedacht, hè? Dus als we het klimaatprobleem willen oplossen, moeten we eerst even een derde wereldoorlog door. Maar dan komt het wel weer
even,
goed.
Nou wordt het omgedraaid. Als het dan gebeurt, grijpt die kans. Ja. Ik zeg niet dat we een derde wereldoorlog moeten starten om het klimaatprobleem op te lossen. Maar ik probeer uit te leggen dat er mogelijkheden ontstaan om dingen fundamenteel te veranderen.
Ja. Want zo klinkt het wel, hè? Alsof het systeem altijd wankel is en in onevenwicht of kwetsbaar, laat ik het zo noemen. Je riskeert altijd een oorlog, daar moet je van bewust zijn. Als u dan zegt, je moet je daarop voorbereiden, wil dat zeggen een groot dik leger aanschaffen?
Nee, ik denk niet dat we nu... Nee, in een aantal opzichten. Als het gaat over voorbereiden, twee dingen. Kijk, tijdens de Koude Oorlog, een aantal van ons hebben die wat bewuster meegemaakt, waren er allerlei scenario's als er verschrikkelijke dingen gebeuren. In die zin waren er voorbereidingen, contingencies, om adequaat te kunnen reageren, om onze belangen veilig te stellen. In die zin is het nu ook verstandig om in scenario's te denken zoals ik die net schetste, en eigenlijk te anticiperen op bedreigingen en kansen en hoe daarmee om te gaan. Zeg ik nu dat we grote legers moeten aanschaffen? Nee, dat zeg ik niet, maar we moeten ook niet gek zijn, want er gebeuren natuurlijk nu wel dingen die ons kunnen en gaan bedreigen. Maar betekent bijvoorbeeld ook En dat is even een zijstap. We moeten verstandig met dingen omgaan. Hè. We hebben nu een hele batterij sancties op Rusland losgelaten, terecht om de druk op te voeren. Maar we moeten verder kijken. We willen natuurlijk niet de Russische bevolking van ons vervreemden. De Russische bevolking, dat is niet Poetin. Dit is een oorlog met Poetin. En natuurlijk wordt dat een oorlog met Rusland. Maar wij moeten die Russische bevolking een perspectief bieden dat zij onderdeel kunnen zijn van een welvarend Europa en een veilig Europa. En dat er ook een andere toekomst voor ze is. Want Poetin is niet bepaald populair. Door aan die sancties geen condities te verbinden om die boodschap over te dragen, ja, dan drijven we de Russische bevolking in de handen van Poetin. Die heeft allerlei mechanismen om ze ook nog onder controle te houden. Facebook wordt afgesloten. Ja. Al die informatiestromen worden gestopt.
Maar moeten we dan geen sancties afkomen?
Nee, dat zeg ik niet. Sancties, nog los van de vraag dat het niet altijd duidelijk is wat voor een uitwerking ze hebben. Maar wat ik ermee wil zeggen, als het over voorbereiden gaat, en ook als je dit soort middelen toepast, moet je toch een paar stappen verder denken en een strategie hebben en je voorbereiden op A, wat wil je? En ten tweede, hoe kom je daar dan?
Want een sanctie zal altijd de bevolking treffen.
Ja, maar goed, als ik een sanctie, als nu een sanctie wordt toegepast, maar je koppelt daar de mededeling aan, deze sanctie wordt meteen opgeheven als Poetin weg is en de strijd wordt gestaakt. Ja. En we gaan dan samen verder aan een heel mooi Europa werken in dit geval. Dan biedt dat de Russische bevolking een perspectief en misschien ook een reden om kritisch te kijken wat er in Rusland zelf gebeurt. Dat is wat ik probeer te zeggen.
Toch nog één vraagje. Hoe lang duurt zo'n systeemoorlog? Gesteld dat we eraan begonnen zijn nu, hoe lang miserie?
Dat is dan het volgende punt. Als dat model dan in de richting komt. Nu was de voorspelling dat die relatief stabiele periode 75 jaar duurt. Dat werd 77, als dit inderdaad het start van een systeemcrisis is. Volgens datzelfde model duurt die periode van instabiliteit van een systeemcrisis ruim 15 jaar.
Okay.
Want er is altijd een redelijk vaste verhouding tussen de levensduur van de relatief stabiele periode en de kritieke periode. Daar komt dat vandaan. Of dat klopt, weet ik niet. Het is wel verstandig dat we ons voorbereiden op een instabiele, volatiele periode. En Is dat op zich verrassend dat dat lang kan duren? Dat denk ik niet. De hele Europa, de hele veiligheidsstructuur ligt overhoop. En wat er ook gebeurt nu, met Rusland hebben we een probleem. Oekraïne heeft een immens probleem. En dat moeten we toch met ons allen op een goede manier gaan oplossen.
Het boek heet De Onvermijdelijkheid van een Nieuwe Wereldoorlog. Behalve dat boek dat in de boekhandel ligt, zijn er verschillende publicaties van u die vrij te downloaden zijn. Hè?
Dat is dan
ik zal op de website van de Interne Keuken straks na het programma linkjes zetten, zodat die vindbaar zijn.
Prima.
Ingo Piepers, dank je wel.
Interne Keuken.